Goedemorgen, broeders en zusters. Zoals u vermoedelijk al had verwacht, hoop ik u mee te nemen opnieuw naar het boek Job, waar we bezig zijn, een hele serie over te houden. En inmiddels hebben we al heel wat studies gedaan. En we zijn langzamerhand toegekomen aan de, zou je kunnen zeggen, de ontknoping. Hè, het moment dat de Heere God gaat spreken tot Job. Maar laten we eerst eens gaan naar de laatste woorden van Job. En die vindt u in Job 31. Job 31. Vers 24 en 25, om er even mee te beginnen. En dan gaan we verder vanaf vers 33. Als u ziet heb ik ook een PowerPoint gemaakt. Niet heel spectaculair, maar wat teksten, zodat u wat makkelijker mee kunt lezen als dat soms wat moeilijk is. Want we gaan best wel wat teksten zo vanuit de schrift na. Dus u ziet dat even als een ondersteuning. Job 31, en daar vinden we dan de laatste woorden van Job. Het zou mooi zijn, maar ja, dat zegt elke spreker geloof ik zo'n beetje, van lees dit hoofdstuk eens voor jezelf door. Want het bijzondere woord dat hier eigenlijk voortkomt is het woordje als. En waar eigenlijk Job eigenlijk steeds zichzelf verdedigt. He, met het woordje als. He. Kijk maar even naar vers 7. He. Als ik met leugens heb omgegaan en mijn voet zich gehaast heeft naar bedrog. Dat is vers 5 en dan vers 7. Als mijn schreden van de weg zijn afgeweken en mijn hart, mijn ogen gevolgd is. 9. Als mijn hart verleid is geweest om naar een andere vrouw te gaan. Enzovoort, enzovoort. Het is eigenlijk voortdurend dat Job daarmee aangeeft, als ik dat gedaan zou hebben, ja, wat je zaait zul je oogsten, dat zul je dan ook in je leven ook tegenkomen. En, maar eigenlijk verdedigt hij zich hier, want al die dingen die hij hier noemt, die heeft hij bij zichzelf juist niet ontdekt. En dan gaan we dus naar vers 24 en 25... waar Job dan zegt, als ik mijn hoop op goud gesteld heb, of het fijne goud, tot het fijne goud gezegd zou hebben, u bent mijn vertrouwen. Als ik mij verblijd heb, omdat mijn vermogen groot was, en omdat mijn hand mij geweldig veel verkregen had. Als dat waar zou zijn geweest. Dan vers 33 tot en met vers 40. Waar Job dan zegt weer opnieuw, hè, als ik, zoals Adam, ooit mijn overtreding bedekt heb, door mijn ongerechtigheid in mijn binnenste te verbergen, omdat ik bevreesd was voor een grote menigte en de verachting van de geslachten mij ontsteld zou doen raken, zodat ik zweeg en de deur niet uitging, of had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren. Zie mijn ondertekening, laat de Almachtige mij antwoorden. En laat mijn tegenstander een aanklacht op schrift stellen. Zou ik die dan niet op mijn schouder dragen? Ik zou die op mijn binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik hem bekendmaken. En als een vorst zou ik hem tot hem naderen. Als mijn land ooit tegen mij geroepen heeft en zijn voren gezamenlijk hebben geweend. Als ik zijn volle opbrengst gegeten heb zonder geld uit te keren en de ziel van de pachters ervan heb laten zuchten, laat dan in plaats van tarwe distels opkomen en in plaats van gerst giftig onkruid. Hier eindigen de woorden van Job. En dan gaan we naar de laatste woorden van Elihu en daar vindt u in hoofdstuk 37... Elihu is de vierde vriend die eigenlijk Job voorbereidt op het spreken van God. Job 37 vanaf vers 14. waar Elihu dan zegt, hoor dit aan Job, blijf staan en let op de wonderen van God. Weet je hoe God ze rangschikt en hoe hij het licht van zijn wolk laat schijnen? Weet je hoe de wolken zweven? Ken je de wonderen van hem die volmaakt in kennis is? Weet je hoe je kleren warm worden als hij de aarde stilmaakt vanuit het zuiden? Heb je samen met hem de hemel uitgespannen, die vast is als een gegoten spiegel? Maak ons bekend wat wij tegen hem moeten zeggen, want wij kunnen niets voor hem uiteenzetten vanwege de duisternis. Zal het aan hem verteld worden, als ik zo spreek? Als iemand dat zegt, dat hij zeker verslonden zou worden? Nu ziet men het licht niet, het schijnt in de wolken. Maar als de wind langs gaat, zuivert hij die. Uit het noorden komt goud. Bij God is een ontzagwekkende majesteit. De Almachtige, wij kunnen hem niet vinden. Hij is groot van kracht en recht en hoogst rechtvaardig. Hij onderdrukt niet. Daarom vrezen de mensen hem. Maar eigenwijzen van hart ziet hij niet aan. En dan het antwoord van de Heere aan Job. En dat vindt u in het volgende hoofdstuk. De eerste 7 versen zullen we daarvan met elkaar lezen. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm. En zei, wie is hij die mijn raad duister maakt? Met woorden zonder kennis. Omgord nu als een man uw heupen. Dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Tot zover. Nou, we hebben meerdere keren met elkaar stilgestaan bij wat ons is bekendgemaakt in de eerste 2 hoofdstukken van het boek Job. Namelijk dat Satan daar God uitdaagt. Hè. Eigenlijk uitdaagt met de gedachte dat Job God diende met een dubbele agenda. Dat Job eigenlijk niet oprecht van hart was, maar dat Job eigenlijk God diende om er zelf beter van te worden. En ja, die eerste 2 hoofdstukken geven eigenlijk een geweldig inzicht in die geestelijke wereld. En ja, geven natuurlijk dat die geschiedenis van Job een heel duidelijk perspectief. Alleen het bijzondere is, zo hebben we ook met elkaar gezien, dat Job daar dus geen weet van had. En van die woorden die Satan tot God gesproken heeft, hè, is het zonder reden dat Job God vreest. Hè, Job 1 vers 9. Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft voorwaar. Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Satan zegt niet hij zal u vaarwel zeggen, maar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Daar had Satan ongetwijfeld op gehoopt. En dat in uw aangezicht vaarwel zeggen, daar ligt natuurlijk eigenlijk iets heel, ja, een hele vernederende wijze, zeker ook in het oosten, waar men eigenlijk helemaal niet zo direct spreekt tot elkaar, dat wij hier zien hoe eigenlijk Satan erop gehoopt had om dat Job op een hele brute wijze God vaarwel zou zeggen. Maar het mooie is, en ook dat hebben we natuurlijk al meerdere keren met elkaar gezien, dat hoewel Job dan enorm te verduren heeft, hè, dat Satan eigenlijk de vrije hand wordt gegeven, Satan die God had uitgedaagd, en we hebben ook met elkaar gezien dat het hier ook gaat om de eer van God, hè, want Job is Gods dienaar. Ja, en hè, nogmaals, Satans vraag was dan, hè, hoe ver gaat dat dienen dan van Job? En dan is het eigenlijk heel bijzonder, hè, dat zelfs hè, tot aan de rand van de dood, hè, Satan de vrije hand wordt gegeven om met Job te doen wat hij meent te moeten doen. Met de verwachting dus dat Job de Heere openlijk in zijn aangezicht hem vaarwel zou zeggen. Heel bijzonder dat ondanks dat diepe lijden, hè, dat Job ten deel is gevallen, ondanks het feit, hè, ik benadruk het maar weer opnieuw, dat eigenlijk hij niet wist wat de reden was van het lijden dat hij moest ondergaan. Ondanks het feit dat hij dat lijden, hè, ook in diepe eenzaamheid moest ondergaan. Hè, en zelfs denk aan het advies ook van zijn vrouw, hè, die eigenlijk in wanhoop, hè, tot Job zegt, hè, zeg God vaarwel en sterf. Je ziet, het is eigenlijk een afgeleide van wat Satan, hè, gedacht heeft dat met Job zou gebeuren, hè, dat Job God vaarwel zou zeggen. En dat is feitelijk, ja, ook, ja, misschien een influistering ook van de tegenpartij van Satan geweest om de vrouw, hè, de meest intieme, hè, persoon, hè, die bij Job stond, om hem deze woorden, om tot hem deze woorden te zeggen. En dat is niet gebeurd. Sterker nog, we zien ook, hè, nog vooraf dat lijden over Job gaat komen, dat Job ook zich bewust was hoe makkelijk een mens God vaarwel kan zeggen. En juist ook met betrekking tot zijn kinderen. Job, die, zo kunnen we lezen, hè, in het eerste hoofdstuk, die voortdurend, hè, als er een feest was geweest, hè, van zijn kinderen, dat hij brandoffers voor hen bracht. Want, zei Job, hè, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Je ziet eigenlijk verschillende mogelijkheden waarin een mens God vaarwel kan zeggen. Hij kan dat doen op een hele brute wijze in zijn aangezicht. Hij kan het zeggen in momenten van wanhoop, zoals de vrouw van Job hem eigenlijk dit aanbeveelt. En het kan ook zo zijn dat je God in je hart vaarwel zegt. En dat is eigenlijk de grootste zorg, denk ik, die je ook als ouders hebt voor je kinderen en voor je kleinkinderen, als ik voor mezelf spreek. Dat het zo zou kunnen zijn dat zij misschien nog wel meegaan naar de kerk. En eigenlijk in alle opzichten het ogenschijnlijk zo is dat hun hart erbij betrokken is. Maar Job, die inderdaad zich ervan bewust was dat het zo kan zijn dat zijn kinderen in alles wel de indruk gaven met God te leven, uiteindelijk God in hun hart, in hun binnenste, vaarwel hadden gezegd. Wat is het geheim van Job? Waarom heeft hij kunnen standhouden? Ja, ik denk dat eigenlijk deze tekst in Job 31 ons heel veel informatie verschaft. Waar Job, en daarover worden we geïnformeerd, hè, over in het eerste hoofdstuk van Job, hè, die natuurlijk enorm veel aanzien genoot. Job die ja, over enorme rijkdom, hè, beschikte. Job, waarvan gezegd wordt dat hij aanzienlijker was, hè, dan alle mensen in het oosten. En toch zien wij bij Job, hè, dat, en daar zie je weer dat woordje als, hè, waar we net al even bij stil hebben gestaan, dat Job eigenlijk aangeeft dat hij zijn hoop niet gesteld heeft op dat goud en op dat fijne goud. Al die kostbaarheden van de wereld die hem omringden, waarvan hij genoot, en dat mag ook, zegt Paulus aan Timotheus. Maar de vraag is natuurlijk, wat is je hartsgesteldheid? Richt je hart zich op deze dingen van deze aarde? Of zegt Job, hè, als ik mij verblijd heb, omdat mijn vermogen groot was en omdat mijn hand geweldig veel verkregen had. Mijn hand, die werkende hand van Job, die ongetwijfeld nooit heeft stilgestaan. Maar het is duidelijk dat Job, hè, hier ook aangeeft dat datgene, hè, wat hem als bezit, hè, heeft, hè, wat hij als bezit heeft, dat hem dat gegeven is. En hij daarom ook zijn hart daar niet op vestigt en op stelt. En dat hij dat niet ziet eigenlijk als een product van zijn eigen krachten en inspanningen. We zijn gekomen zojuist, hè, tot aan hoofdstuk 38, waar dan God begint te spreken. Waar God zijn, zou je kunnen zeggen, zijn stilzwijgen doorbreekt. Wat wij zouden denk ik doen, tenminste als ik maar even bij mezelf naga, dan zou mijn neiging zijn om dan na al die tijd van stilzwijgen nou Job inzage te geven wat nou de aanleiding was van dat lijden. Wat er nou eigenlijk in die geestelijke wereld, hè, die onzienlijke wereld, die hemelse wereld, wat daar nou feitelijk zich heeft afgespeeld. Zoals de Heere dat ons laat zien vanuit die eerste twee hoofdstukken van het boek Job. Maar dat doet de Heere God niet. God rechtvaardigt zich niet naar Job. En ik denk dat dat ook voor ons een geweldige, belangrijke les is. Want natuurlijk, deze geschiedenis is vol van allerlei geestelijk ook praktische lessen. Als ons moeite overkomt in dit leven, kunnen wij dan die moeite aanvaarden? Kunnen wij inderdaad zonder dat we daar een heel duidelijk antwoord van God op krijgen waarom we die weg moeten gaan, toch in afhankelijkheid van de Heer en in vertrouwen op de Heer en ons hoop vestigend op de Heer, die weg gaan en weten dat de Heer erbij is, dat de Heer erin is. We komen daar straks ook nog over te spreken. En misschien nog wel het belangrijkste is, en dat is denk ik ook de essentie waarin God zich aan Job bekend maakt, namelijk dat God degene is die zoveel groter is dan Job. Dat Gods gedachten, zoals we dat lezen in Jesaja 55, zegt, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan de wegen, dan uw wegen, en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. We zijn als mens eigenlijk zo gauw geneigd om proberen die gedachten van God, om ons daaraan gelijk te stellen. Je ziet dat vooral ook in de, daar zullen we de volgende keren ook nog wel bij stilstaan, bij hoe christenen proberen om eigenlijk toch een soort synthese te creëren tussen de evolutietheorie God als schepper. En dan spreekt men over theïstisch evolutionisme. Dan is er een bepaald proces in gang gekomen. En dat bestuurt dan God. En dan zou je eigenlijk een geweldige concessie kunnen doen aan de, tussen aanhalingstekens, wetenschappers van deze wereld. Dat is ook kenmerkend voor de mens. Maar ik hoop in deze en zeker ook in de volgende studie te laten zien dat God nou juist de nadruk erop legt dat hij degene is die wij van nature onmogelijk kunnen doorgronden. Die zoveel hoger en zoveel machtiger en eigenlijk zoveel ver boven ons verheven is. Het is inderdaad mooi, ik zei het al, dat Elihu, die laatste vriend, of die vierde vriend van Job, die eigenlijk een stuk jonger was als de vorige drie vrienden, die uitgebreide monologen hielden. Het apart is dat deze eigenlijk jongere broeder, Elihu. En ondanks dat hij zoveel jonger is, toch blijkt over een veel beter inzicht te beschikken dan zijn voorgangers. En we zien dat Elihu eigenlijk degene is die Job voorbereidt op, je zou hem een soort Elia kunnen noemen, een soort Johannes de Doper kunnen noemen, een voorloper is, een voorbereider is op het grote moment dat God zijn stilzwijgen doorbreekt en gaat spreken. En Elihu is dan ook degene die vooral ook eigenlijk die grootheid van God zo sterk onderstreept. De almacht van God, de grootheid van zijn schepping. Ik vind het ook een hele mooie afsluiter. We kunnen natuurlijk niet al die versen doorgaan, maar vers 23 en 24 waar Elihu dan zegt, de Almachtige. Wij kunnen hem niet vinden. Misschien wel even goed om daar even bij stil te staan. De Almachtige. Dat is eigenlijk wie God is. Hij is de Almachtige. Er is niets wat voor hem onmogelijk zou zijn. Hij is de schepper, hij is de onderhouder, hij is de verlosser, hij is de voleinder van alle dingen die zijn hand zijn begonnen. En zijn schepping dan met name. Maar wij kunnen hem niet vinden. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat God zichzelf moet openbaren. De zelfopenbaring van God. Daar gaat het in de Bijbel om. Want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. God moet zichzelf, of moet, maar wat geweldig dat God dat wil. Dat hij zichzelf wil openbaren. Dat hij zichzelf wil bekendmaken. Want, zegt Elihu terecht, de Almachtige, wij kunnen hem niet vinden. Hij is groot van kracht en recht en hoogst rechtvaardig. Hij onderdrukt niet. Zullen we daar straks nog even op terugkomen. Maar dat is niet het kenmerk van zijn handelen, dat hij er behagen in heeft om de mens te onderdrukken. Hij onderdrukt niet. En daarom, zegt Elihu, daarom vrezen de mensen hem, maar alle eigen wijze van hart ziet hij niet aan. Nou, dat zijn de laatste woorden van Elihu. En dan begint God te spreken in hoofdstuk 38. Ja, ik zal deze nog even terugzetten. Hoofdstuk 38, en ik neem aan dat u dat voor u heeft. En daar lezen wij, daarna antwoordde de Heere uit een storm. Vinden we tot twee keer toe, ook in hoofdstuk 40, waar God weer opnieuw eigenlijk begint te spreken tot Job. En wederom daar ook spreekt uit een storm. En het lijkt hier wel of de Heere hier aanhaakt bij de woorden van Elihu. Want Elihu, en dat lezen we in vers 21 van Job 37, in die laatste reden van Elihu, die zegt, nu ziet men het licht niet. Is het er niet? Ja, het is er wel. Maar zegt Elihu, het schijnt in de wolken. En misschien is dat ook wel jouw ervaring, uw ervaring, dat je weet dat het licht er is, maar je kan het moeilijk niet, je kan het moeilijk ontdekken. Je worstelt, je topt. En je kan dat licht moeilijk ontwaarden, dat licht dat misschien vroeger zo vaak geschenen heeft vanuit dat woord. En zo vaak dat je, als je dat woord opende, dat je dan ervoer dat God daar sprak. Maar dat kan zo zijn in je leven, dat je zo diep zit, dat je op zeker moment eigenlijk dat licht niet meer ervaart. Maar het is er natuurlijk wel. En u zegt, nu ziet men het licht niet, maar het schijnt in de wolken. Maar als de wind langs gaat, zuivert hij die. En ik kan me voorstellen dat inderdaad God daarop aanhaakt. En dat God dan ook Job antwoordt vanuit een storm. Een storm die Die inderdaad die hemel weer, die lucht weer kan doen opklaren. En het mooie is ook dat die storm kennelijk ook zuiverend werkt. Dat inderdaad in die storm, en je ziet dat vaker, hè, als de Heere spreekt, hè, tot zijn dienstknecht, je ziet dat bij de wetgeving in geweldige natuurverschijnselen, je ziet dat hè, bij in het boek Ezechiël aan het begin, hè, dat God daar ook met geweldige natuurverschijnselen aan zijn dienstknechten verschijnt. God die inderdaad laat zien wie hij is, maar dan vooral ook de nadruk legt hè, op zijn almacht. Maar tegelijkertijd ook als persoon Job tegemoet treedt. Niet alleen uit het feit dat de Heere hier gaat spreken, ook heel persoonlijk, hè, Job gaat aanspreken. Maar je zou er zo gauw overheen lezen, maar er staat daarna antwoorden de Heere Job. Er staat niet daarna antwoorden God Job. Maar hier staat de naam van de Heere, Jod, He, Waaf, He. Dat is heel bijzonder. Want die komen we verder, behalve de eerste twee hoofdstukken waar de Heere inderdaad ook weer spreekt, hè, komen we dat verder in het boek Job eigenlijk niet tegen. Althans niet in de discussies en de gesprekken die daar plaatsvinden met die vrienden van Job en Job zelf. En Job, ja eigenlijk op één uitzondering na, en dat is in Job 12 vers 9, waar Job dan inderdaad, ja, zicht gaat krijgen en zicht heeft over de allesbesturende en bepalende hand van de Heere. En dan zegt, in zijn hand is de ziel van alles wat leeft. En daarin gebruikt hij de naam van de Heere. Waaruit dus we kunnen opmaken dat Job de Heere dus ook wel, ja, tot op zekere hoogte ook, ja, gekend heeft in het wezen van wie hij is. Want Heere, Jod, He, Waaf, He, dat is de naam die natuurlijk met name later wordt geopenbaard. Wat zoveel wil zeggen eigenlijk als, ja, nou moet ik heel voorzichtig zijn, want dat zeg ik, wat zoveel wil zeggen als. Het is de naam waarin God zich openbaart als de ik ben. Of de ik zal zijn. Ik zal zijn die ik zijn zal. Gods wezen, God de Almachtige, maar tegelijkertijd de altijd zijnde, de altijd aanwezige. En dat is eigenlijk ook zo mooi wat we hier ook zien in dit boek Job, is dat God al die tijd de stille toehoorder is geweest, van al die gesprekken, al die ja, monologen hè, die daar hebben plaatsgevonden. God was daar aanwezig, hij is de ik ben. Hij is de alomtegenwoordige. Hij is de stille toehoorder. En God wil komen in het leven van Job. Als persoon, niet alleen als God, de Almachtige. Maar hij wil ook als persoon hè, ja, Job tegemoet treden. En Job weer terugbrengen in de gemeenschap met hemzelf. En die gedachte, je zou kunnen zeggen dat, ja, dat beeld dat Job toch van God had, hè, wat, en zeker van Gods raad, we komen daar zo nog wel even op terug, toch wat versluierd was. Ja, dat wil God eigenlijk, ja, door die stormwind en door dat spreken wat hij doet, eigenlijk weer helder Job voor ogen stellen. Dat wil hij bij Job doen en mag duidelijk zijn dat hij dat ook in ons leven eigenlijk elke keer weer opnieuw wil doen. God die zichzelf openbaart en gemeenschap wil hebben met zijn kinderen. Ja, dan zegt de Heere tot Job, wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Had Job dan Gods raad verduisterd? Nou, ik denk niet met alles wat Job gezegd heeft, dat hij voor de volle 100% die raad van God heeft verduisterd. Maar inderdaad, er is heel veel, dat zullen we ook zo met elkaar gaan zien, waarin ja, Job inderdaad wel degelijk die raad van God heeft verduisterd. Bijzonder te zien het verschil tussen hoe God Job aanspreekt en hoe God Elifas en zijn vrienden aanspreekt. Want we lezen niet dat Gods toren over Job is ontbrand. Hij vermaant Job, zo zullen we zien, en hij spreekt ook op scherpe toon met Job. Maar ten opzichte van Elifas en zijn andere twee vrienden, Elihu uitgezonderd, hè, maar dus de eerste drie vrienden, daar zegt de Heer: mijn toren is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Hier zien we weer opnieuw wie Job is voor God. Hij is zijn dienaar. En Job heeft wel, ja, soms niet altijd recht gedaan aan de raad van God. Dat is één ding. Maar je kan niet zeggen van Job dat hij niet juist over God zelf als persoon gesproken heeft. En dat is het grote verschil tussen, ja, de aanklacht van de Heere tegen Job en ten opzichte dus van Elifas en zijn vrienden. Dat neemt niet weg dat Job wel degelijk soms woorden heeft gesproken zonder kennis. En daarmee wel degelijk de raad van God heeft duister gemaakt. Ik denk dat dat ook iets is wat ook wij ons ter harte mogen nemen. We kunnen zo makkelijk misschien zelf conclusies trekken die niet altijd recht doen aan de raad van God. En juist ook als we komen in omstandigheden van strijd en van moeite, dan kan het zo makkelijk zijn dat we daarin toch, ja, als het ware, ja, Gods raad, ja, geweld aandoen. We hadden vorige week een heel gesprek met een jonge broeder. Die stond op het kruispunt van zijn leven. Een enorme worsteling, ik zal niet in details gaan. Maar die moest een keus maken. En de makkelijke keus zou voor hem zijn geweest, ja, de keus buiten dat woord van God om. En het is heel opmerkelijk dat hij, ja, zich eigenlijk verschool achter de gedachte, ja, maar God is toch liefde. Wil God dat ik deze keus maak die mij zo veel moeite, zoveel strijd oplevert? God is toch een God van liefde. En dan zie je dat hij inderdaad zicht heeft op wie God is. Hè. God is inderdaad een God van liefde. Maar het mooie is, hè, dat liefde en waarheid bij God nooit op gespannen voet staan. Sterker nog, 1 Korinther 13 zegt, hè, de liefde is blijde met de waarheid. En ik denk dat er heel veel terreinen ook op ons leven zijn waar het eigenlijk zo belangrijk is dat wij de weg gaan die God ons leert vanuit zijn woord. Ik denk ook aan jongeren die opgroeien en op zeker moment verliefd kunnen gaan raken op iemand die de Heere niet kent, die de Heere niet toebehoort. En dan is het zo makkelijk om dan, ja, eigenlijk die weg te gaan, hè, van een ongelijk juk. Waar de Bijbel nou juist zo voor waarschuwt, dat wel een weg is die wel mooi lijkt, maar uiteindelijk niet leidt tot het doel wat God heeft met jou en met jouw huwelijk en uiteindelijk met het gezin wat je misschien mag krijgen van de Heer. Nou, het is zomaar een voorbeeld. En zo zijn er misschien wel meer voorbeelden in ons leven waarin wij eigenlijk dat spanningsveld ervaren, hè, tussen wie God is en tegelijkertijd ook, ja, de raad die God in zijn woord bekend maakt, die ons soms voor hele moeilijke keuzes kan stellen. Wel, Job had overmoedig gesproken. En we gaan nu met elkaar ook zien hoe daar ook bepaalde gradaties in te vinden zijn. Als we kijken in Job 9, daar zegt Job in vers 34 en 35. Laat hij zijn roede bij mij weghalen. Laat mijn bedreiging mij geen angst meer aanjagen. Dan zal ik spreken en niet bevreesd zijn voor hem. Want zo is het niet bij mij. Op zich klinkt dat wel heel vertrouwelijk, hè? En ik denk ook wel dat we ook mogen vanuitgaan dat God, dat Job ook inderdaad vanuit een vertrouwelijke relatie met God hier spreekt. Ik zal spreken, ik zal niet bevreesd zijn. En wat geweldig dat we inderdaad in ons gebedsleven tot God mogen gaan met alle dingen die ons bezighouden. En dat we daar niet bevreesd hoeven te zijn voor God. Dat we met hem eigenlijk de diepste uithoeken van ons hart mogen delen. We mogen vrij met hem spreken. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar let op hoe dat spreken van Job eigenlijk toch langzamerhand een andere toon gaat krijgen. In vers 13, daar zegt Job, maar ik zal tot de Almachtige, hier is het woord El Shaddai, of de naam van God, El Shaddai, de Almachtige, zijn er straks ook al even bij stilgestaan, spreken. En ik vind er behagen in mij voor God te verdedigen. Je ziet dat de HSV-vertalers hebben op dat woordje ik een accentstreepje gezet. En dat is ook inderdaad terecht vanuit het Hebreeuws, dat hier Job eigenlijk zichzelf een hele geaccentueerde plaats toekent in dat spreken tot de Almachtige. En je ziet tegelijkertijd ook die discrepantie, hè, tussen die kleine Job, die mens, en die Almachtige God. En toch zegt Job, ik ben degene die spreek tot de Almachtige. En ik vind er ook behagen in om mij voor God te verdedigen. Heel opmerkelijk dat Elihu zegt, in hoofdstuk 35 vers 2, beschouw je dat als recht dat je gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meer dan die van God? Nou, ik heb het nagezocht voor zover ik tenminste daar gelegenheid toe had, en ik heb eigenlijk dit niet zo expliciet gevonden dat Job dit gezegd heeft, maar wel impliciet. En dat eigenlijk ook in deze woorden, hè, ik vind er behagen in mij voor God te verdedigen, dat je eigenlijk zou zeggen, ik heb het recht aan mijn kant. Ik heb eigenlijk, mijn gerechtigheid is meer dan die van God. En dan uiteindelijk dan komen we tot de aanklacht van Job ten aanzien van de Heere God, als hij zegt, mijn ziel walgt van mijn leven, ik laat mijn klachten vrije loop, ik spreek in de bitterheid van mijn ziel, ik zal tegen God zeggen, verklaar mij niet schuldig, laat mij weten waarover u mij ter verantwoording roept. Doet het u goed dat u onderdrukt, dat u de inspanning van uw handen, Job die zichzelf als schepsel ziet van God, de inspanning van uw handen verwerpt, terwijl u over het voornemen van de goddeloze licht laat schijnen. Ook weer mooi als je daar het antwoord van Elihu ook weer in ziet. De Almachtige, we hebben hem al gelezen, wij kunnen hem niet vinden. Hij is groot van kracht en recht en hoogst rechtvaardig. Hoogst rechtvaardig. Hoogst, hoger kan niet. Hij is de rechter van hemel en aarde, ultieme rechtgever. En hij is degene die ook niet onderdrukt. En daarin zie je dat Job worstelt met dat beeld wat hij heeft van God als persoon. En tegelijkertijd met die raad van God. Maar hoe kan zich dat dan alles in mijn leven afspelen? Het moet toch wel God zijn, degene is die mij verdrukt. En Job, die dus nogmaals spreekt zonder de kennis die wij hebben, zoals die geopenbaard wordt in die eerste twee hoofdstukken. En dan komt er een nieuwe aanklacht van God. Van de Job. Beseft God wel wat hij doet? Het ontbreekt God aan invoelend vermogen. Dat is eigenlijk wat Job hier zegt. Moet je maar kijken. Hebt u, zegt Job tegen God, ogen zon van een schepsel? Ziet u zoals een sterveling ziet? Zijn uw dagen als de dagen van een sterveling? Zijn uw jaren als de dagen van een man? Dat u mijn ongerechtigheid zo onderzoekt en naar mijn zonde speurt. Het is u bekend dat ik niet schuldig ben. Maar er is niemand die redt uit uw hand. Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. Zij zijn beide om mij heen en u verslindt mij. Denk er toch aan dat u mij als leem gemaakt heeft en mij tot stof zult laten terugkeren. Heere God, datgene wat u doet in mijn leven. Eigenlijk weet u niet wat u doet, want u bent geen sterveling. U ziet niet zoals een sterveling. U ervaart niet zoals een sterveling. Uw handen, zij zijn beide om mij heen en u verslindt mij. Wat een geweldig contrast, hè? Wat een geweldige tegenstelling. Uw handen zijn om mij heen en u verslindt mij. Ja. Maar weet je wat zo mooi is? Dat inderdaad God wel degelijk weet heeft wat het is om stof te zijn. En dat lezen we dan ook met name in Hebreeën 2. Want de Heer Jezus Christus, hij is op deze aarde gekomen. Hij is in alle opzichten ons gelijk geworden. Hij heeft ervaren wat Job hier zegt, hè, hij is gevormd door de handen van God. En zij zijn beide om hem heen en toch, lezen we in Jesaja 53, het behaagde de Heere, ja, om hem te verbrijzelen. Zie je dat eigenlijk steeds weer opnieuw, en we hebben dat al vaker gezien in die diepere lagen, in deze geschiedenis, in deze gesprekken, we eigenlijk stelkens weer, eigenlijk op niemand anders komen dan degene die het centrum is van het woord, namelijk de Messias, de Heer Jezus Christus. En wat mooi als je dan leest in Hebreeën 2, de brief aan de Hebreeën, de brief dus aan de Joodse gelovigen met name, de Hebreeën. Dat de Heere dan zegt, hè, door de apostel, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn. Daarom, ja, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. De brief aan de Hebreeën. En daarom moest hij in alles aan zijn broeders, de brief aan de Hebreeën, gelijk worden. Waarom? Nou, hier is het antwoord op de vraag van Job. Op de aanklacht zou je kunnen zeggen van Job. Daarom moest hij alle zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. En waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Maar dat is eigenlijk het prachtige antwoord dat we hier vinden, ten opzichte van de aanklacht die Job hier tegen God uitspreekt. Hij is aan zijn broeders gelijk geworden. En daarom is hij ook degene, lieve vrienden. En ik hoop dat dat vanmorgen nog weer eens extra in ons hart mag afdalen. Dat hij degene is die met ons mee kan lijden. Dat hij degene is die zelf vlees en bloed heeft aangenomen. Die zelf is verguisd. Die zelf is, ach, noem het allemaal maar op, wat er in je leven kan spelen. Hij is er doorheen gegaan. En hij is levend, hij is bij je. En hij zorgt voor je. En hij komt je tegemoet. Zoals geen mens je tegemoet kan komen. Omdat hij verzocht is. En daarom ons te hulp kan komen. Nou, dan de laatste. Ja, wat Job dan zegt, dat is wel, zou ik zeggen, heel pijnlijk, de laatste woorden. Je ziet eigenlijk een gradueel oplopen van steeds een schepje erbovenop. En daar kun je toch wel zeggen van Jobs hoogmoed. Hier spreekt hij weer over de Almachtige. Laat de Almachtige mij antwoorden. En laat mijn tegenstander, moet je voorstellen, een aanklacht op schrift stellen. Zou ik die dan niet op mijn schouder dragen? Ik zou die op mijn binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik hem bekend maken. En als een vorst zou ik tot hem naderen. Dat is nogal wat, hè? Job, die misschien zo de wanhoop nabij is. Je merkt, ik ga het een beetje voor hem opnemen. Hè? Maar die zo, eigenlijk zo spreekt, dat hij uiteindelijk tot deze woorden komt. Ik zal hem als een vorst naderen. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, is de grens bereikt. Dan gaat God spreken. En dan gaat God zeggen, omgort u nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Als een man. Je zegt, je bent klaar om mij tegemoet te treden. Wel, omgort dan ook je heupen. Dat wil zoiets zeggen van je klaarmaken. Wees dan maar, houd die moed maar vast die je hebt. En nu is le moment suprême, nu is het moment gekomen dat jij mag spreken, Job. En vertel het maar eens. Zeg maar eens wat je weet. Maak mij eens bekend. Weet je, het is alsof eigenlijk er een rolwisseling plaatsvindt, hè. Job die achter het spreekgestoelte mag plaatsnemen. En nu eens God aan God zijn kennis mag overdragen. Dat is eigenlijk wat God hier doet. En dan komt God met vragen. Job, maak mij dan eens bekend. Geef mij eens wat informatie wat je zo al weet, Job. Heel cynisch gezegd, maar dat wordt op een gegeven moment ook cynisch. Ja, misschien dat jij dingen weet die ik niet weet. Hè? Job. Ja. Huh? Waar was u? Job. Waar was u gisteren? Waar was u vorige week? Nee, waar was u toen ik de aarde grondvestte, Job? Waar was u? En je ziet dat God eigenlijk hier, Job plaatst op, je zou kunnen zeggen, de tijdslijn van de eeuwigheid. Waar was je dan, Job? Waar heb ik je kunnen aantreffen? Waar heb ik je kunnen ontmoeten? Toen ik de aarde grondvestte. Het is heel mooi, ik kwam die uitspraak tegen van Blaise Pascal. Een grote natuurkundige, een filosoof uit de 17e eeuw. Die gezegd heeft, als ik de korte duur van mijn leven beschouw, verzwolgen in de voorafgaande en de volgende eeuw, de kleine ruimte die ik vul, verschrik ik en verwonder ik mij erover, door wiens orde en beleid zijn deze plaats en tijd voor mij bestemd. Mooi, hè? Een man, met zoveel kennis, met zoveel inzicht misschien, wetenschapper, filosoof, eigenlijk toch tot deze conclusie komt, op de tijdslijn van de eeuwigheid, ja. Waar ben ik dan? En wie ben ik dan? En waar ben ik dan terug te vinden? Nou, het mooie is dat de Heere wel zegt dat er wel hemelse personen waren. Hemelse hemelingen waren, zou je kunnen zeggen. De morgensterren die samen vrolijk zongen, zegt de Heere in Job 38. En al de kinderen van God juichten. En de kinderen van God is in het Hebreeuws de Bene Elohim. Dat wil zeggen eigenlijk altijd een aanduiding van de engelen. Zij waren daar aanwezig. Maar Job, waar was jij? En dan kom je bij Spreuken 8. En daar gaan we zo mee afsluiten. Spreuken 8. Ook weer zo'n hoofdstuk. Je zou zeggen, ja, het gaat over de wijsheid. Maar die wijsheid blijkt in op zeker moment niet iets abstracts te zijn, lieve vrienden. Die wijsheid is een persoon. En die spreekt in Spreuken 8, hè, de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Heel mooi, hè? De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Het is mooi dat de eerste gelovigen, de eerste Joodse gelovigen, je kan dat onder andere vinden in Handelingen 9, die worden aangeduid als degene die van die weg zijn. Niet die van de weg zijn, maar die juist zich op die weg bevinden. En het is zo mooi dat eigenlijk hè, hier de Heer ook naar verwijst. Hè, of ja, dat hier hè, de Messias, de Heer Jezus Christus, hè, die hier feitelijk aan het woord is. Hè, hij bezat mij aan het begin van mijn weg. Reshit, hij was het begin, hij is de oorsprong. In den beginnen schiep God. En Johannes, hè, in de beginnen was het woord. Zie je die linker, die geweldige rijkdom van wie de persoon van Christus is. En die tegelijkertijd vlees is geworden en met ons kan meeleiden, die groot God. De Heer bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden totdat de aarde, tot voordat de aarde er was. En dan gaat, ja, het gedeelte verder. En dan lezen wij, toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Waar was je, Job? Nee, zegt de Heer Jezus hier. Ik was er. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Dat is natuurlijk prachtige beeldtaal, hè? Schitterend. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde. Zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Was ik bij hem. Ik was zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag de bron van zijn blijdschap. Was de bron van jouw blijdschap, van uw blijdschap. Gods blijdschap is de Zoon. Dat is de bron. En God wil zijn Zoon in ons openbaren. Hij wil zich verheugen over ons als zijn kinderen, omdat hij zijn Zoon herkent in ons. Niet omdat wij krampachtig ons best doen om aan de Zoon gelijk te zijn. Nee, maar op dat de Zoon in ons gaat leven. Niet ik leef, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Dat is de bron van Gods vreugde. Het doel van ons bestaan. En dan, hij is het beeld van de onzichtbare God. En dan bevinden we ons ineens in de Colossensebrief. Je kan God niet kennen buiten Christus om. Hij is het begin van zijn weg. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En hij is het beeld van de onzichtbare God. En let dan op hoe hier eigenlijk, net als ook in Spreuken 8 en ook hier in Job 38 eigenlijk, het gaat om de voortijd. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Wat wil dat zeggen? Dat hij ook zelf deel uitmaakt van die schepping? Nee. Kijk, dat is nou, ja, Hebreeuws idioom. Waar ik niet gewichtig over wil doen, maar waar we wel vaker over hebben gesproken. De eerstgeborene wil zeggen de rechthebbende. Hij is de rechthebbende. Alle dingen zijn uit hem, door hem en tot hem. Hij is de rechthebbende. Hij is de erfgenaam, de eerstgeborene van de schepping. En hij was ook bij die schepping volledig aanwezig. Het is door hem dat God die schepping tot stand heeft gebracht. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, staan er niet allemaal bij stil, maar dat is de onzienlijke wereld. En alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen, zie je weer, die terugkoppeling. Waar Job niet was, was hij wel. Voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Ja, dat zou wel een preek op zich zijn. Hij, die geweldige grote God. Hij is tegelijkertijd de eerstgeborene. Hij is voor alle dingen. En hij is het hoofd van zijn gemeente. Het hoofd wat hier wordt aangeduid, of het gemeente die hier wordt aangeduid als een lichaam. Zoals we hier vanmorgen ook mogen zijn. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hij is ook de eerstgeborene van de schepping. Hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen. En hij is ja, het begin van ook de nieuwe schepping. Ik kom er zo nog even op terug, maar deze laatste verse dan. Uit hem, door hem en tot hem heb ik er boven gezet. Job die eigenlijk wordt geconfronteerd met de grootheid van God en met de nietigheid van zichzelf. God die zich laat zien als schepper. Weet je, we praten zo gauw over de natuur, hè, als een op zichzelf zijnde, staande entiteit. Maar eigenlijk zouden we als gelovigen helemaal niet moeten spreken over de natuur, zouden we moeten spreken over de schepping. Want het is de schepping die verwijst naar de schepper. En het is de schepper die, ja, die de aarde gegrondvestte, die zijn afmetingen heeft bepaald, nauwkeurig heeft bepaald. Het zou maar iets moeten afwijken, dat geweldige planetarium en er zou een geweldige, ja, er zou geen leven op aarde mogelijk zijn. Hij heeft dat alles in zijn hand, hij heeft dat alles beschikt, hij heeft dat alles bepaald. Haar pijlers deed hij neerzinken en zelfs de hoeksteen heeft hij gelegd. Ja, wie heeft die hoeksteen gelegd, zegt de Heer. Maar het mag duidelijk zijn dat bij die schepping eigenlijk daar Christus ook tegenkomen. Niet alleen als degene door wie God deze dingen tot aanzijn heeft geroepen. Hè, maar hij is ook zelf ook de hoeksteen van die eerste schepping, zeg ik met nadruk. Alles vindt zijn oorsprong en zijn bestemming in hem. Maar toen ik dat zo las, hè, die hoeksteen, toen moest ik ook denken wat er staat in Psalm 118. Prachtige psalm. Hè, de steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. En dan hebben we het over de nieuwe schepping. En om die nieuwe schepping tot stand te brengen, moesten inderdaad die bouwers, moesten die steen, moesten verwerpen. En daar lezen we natuurlijk in het geweldige evangelie dat inderdaad de Heer Jezus Christus zich heeft laten kruisigen. Dat de Heer Jezus inderdaad ter wille van zijn broeders die weg is gegaan. Hij is verworpen geworden door de bouwers. En ze hebben gezegd, kruisig hem. En wij hebben dat als het ware met hen meegeroepen, kruisig hem. Hij is verworpen. Maar hij is de hoeksteen geworden. Door dat lijden, door dat sterven is hij geworden. De hoeksteen van de nieuwe schepping. En daarin mogen ook wij in hem ook deel aan hebben. De hoeksteen. Het sluitstuk. Eigenlijk datgene wat ja, zo prachtig, hè, kan blinken. Maar tegelijkertijd waarin eigenlijk ook alles ja, zijn doel vindt. Eigenlijk alles, hè, in samenkomt. En dat is wat de Heer Jezus Christus ook in ons leven wil zijn. Die hoeksteen. Waarin ook wij, hè, zegt Petrus, ook als levende stenen, hè, mogen worden meegebouwd, opgebouwd, hè, tot een tempel van God, hè, in de geest. Wel, tot slot. Ik heb zelf veel steun gehad aan dit lied. In meerdere keren van mijn leven, we gaan het ook zo zingen. Dat oude lied, hè, dat zegt, beveel gerust uw wegen. Al wat uw hart deert, ik weet niet wat jouw hart deert, wat uw hart deert. De trouwe hoed en zegen van hem, die het al regeert. Hij die de wolken, de lucht en de winden wijst spoor en loop en baan. Hij is degene die ook wel wegen zal vinden, waarop zelfs de voet van Job kon gaan. Amen.